Hoofdstuk 1. Aan het eind van de winter van het jaar dat ik 16 was, besloot mijn moeder dat ik depressief was. Waarschijnlijk omdat ik zelden het huis uitging, behoorlijk wat tijd in bed doorbracht, steeds weer hetzelfde boek las, onregelmatig at en in mijn overvloedige vrije tijd nogal veel nadacht over de dood. In alle brochures en websites en zo over kanker wordt depressiviteit altijd genoemd als een bijwerking van kanker. Maar depressief zijn is natuurlijk helemaal geen bijwerking van kanker. Depressief zijn is een bijwerking van doodgaan. Kanker is ook een bijwerking van doodgaan. Zo'n beetje alles eigenlijk. Maar mijn moeder was ervan overtuigd dat ik behandeld moest worden en ging met me naar mijn gewone dokter Jim, die met haar eens was dat ik ontegenzeggelijk dreigde onder te gaan in een verlammende klinische depressie en dat daarom mijn medicatie moest worden aangepast en ik bovendien wekelijks naar een praatgroep zou moeten. In die praatgroep werden de rollen vertolkt door wisselende personages in diverse stadia van door tumoren aangestuurde ellendigheid. Waarom wisselend? Een bijwerking van doodgaan. Uiteraard was de praatgroep verschrikkelijk deprimerend. Hij werd elke woensdag gehouden in de kelder van een Anglicaanse kerk met stenen muren, gebouwd in de vorm van een kruis. We zaten met z'n allen in een kring, precies in het midden van dat kruis, waar de twee balken bijeen zouden zijn gekomen en het hart van Jezus zou hebben gezeten. Dat wist ik doordat Patrick, de leider van de praatgroep en de enige persoon boven de 18 in die ruimte, ons elke week weer zat door te zagen over dat hart van Jezus en dat wij, jonge survivors, daar precies in het heel erg heilige hart van Christus zaten en zo. In dat hart ging het er als volgt aan toe. We liepen, / rolstoelden er met ons zessen of zevenen of tienen naar binnen, snaaiden wat van het treurige koekjesassortiment en de limonade, gingen in de vertrouwingskring zitten en hoorden voor de duizendste keer het depressief makende levensverhaal van Patrick aan. Dat hij kanker in zijn bal had gehad en dat iedereen dacht dat hij dood zou gaan, maar hij niet doodging. En kijk hem hier nu zitten, een volwassen man in de kelder van een kerk in de op 137 na leukste stad van Amerika, gescheiden, verslaafd aan videogames en vrijwel zonder vrienden, terwijl hij een karige boterham verdient met het uitmelken van zijn kankertastische verleden. Zich langzaam maar zeker door een studie worstelt die zijn carrièrekansen niet zal vergroten en ondertussen, net als wij allemaal, wacht op het moment dat het zwaard van Damocles hem de verlossing zal verschaffen waaraan hij al die jaren geleden ontsnapte toen de kanker hem zijn beide ballen afpakte, maar wel spaarde wat alleen de grootmoedigste ziel zijn leven zou noemen. En misschien zijn jullie ook wel zulke geluksvogels. Daarna kwam het voorstelrondje. Naam, leeftijd, diagnose en hoe het vandaag met je gaat. Ik ben Hazel, zei ik, als het mijn beurt was. 16. Oorspronkelijk schildklierkanker, maar met een indrukwekkende satellietkolonie in mijn longen die zich daar permanent heeft gevestigd. En het gaat prima. Als iedereen aan de beurt was geweest, vroeg Patrick altijd of iemand nog iets aan de groep kwijt wilde. En vervolgens begon het opgelegde oppeprondje, waarin iedereen enthousiast verslag deed van vechten en strijden en overwinnen en scans en slinkende tumoren. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Patrick ons ook liet praten over doodgaan. Maar de meesten waren niet aan het doodgaan. Ze zouden eerst nog volwassen worden, net als Patrick. Daarbij kwam nog heel wat onderlinge concurrentie kijken, aangezien we stuk voor stuk niet alleen van de kanker wilden winnen, maar ook van de anderen daar. Dat klinkt misschien onzinnig, maar stel dat je wordt verteld dat je een kans van, laten we zeggen, 20% hebt om nog 5 jaar te leven. Dan begin je vanzelf te rekenen. En dan kijk je om je heen en denk je, net als ieder gezond mens, dat is 1 op de 5. Dan moet ik 4 van die klojo's hier overleven. Het enige wat de praatgroep nog enigszins draaglijk maakte, was Isaac. Een magere jongen met een lang, smal gezicht en stijl blond haar dat voor 1 oog omlaag hing. Zijn ogen waren zijn probleem. Hij had 1 of ander bizar onwaarschijnlijke oogkanker. 1 oog was er al uitgesneden toen hij nog klein was en nu droeg hij zo'n dikke bril dat zijn ogen, zowel het echte als het glazen, onnatuurlijk groot leken, alsof zijn hele hoofd alleen bestond uit dat nepoog en dat echte oog waarmee hij je aanstaarde. Uit de zeldzame keren dat Isaac iets aan de groep kwijt wilde, had ik begrepen dat zijn overgebleven oog in levensgevaar verkeerde, omdat de kanker was teruggekomen. Isaac en ik communiceerden vrijwel uitsluitend door te zuchten. Telkens als iemand begon over anti-kankerdiëten, over het snuiven van vermalen haaienvinnen of weet ik wat voor onzin, keek hij met een bijna onhoorbaar zuchtje even vluchtig mijn kant op. Ik blies mijn adem uit als antwoord en schudde bijna onwaarneembaar mijn hoofd. De praatgroep was dus stom vervelend. En na een paar weken was ik het zo zat dat ik op de woensdag dat ik kennis maakte met Augustus Waters mijn uiterste best had gedaan om er onderuit te komen. Ik zat met mijn moeder op de bank na de laatste 4 uur van een 12-urige marathonuitzending van de vorige seizoenen America's Next Top Model te kijken, die ik allemaal al lang had gezien. Maar toch. Ik ga niet naar de praatgroep. Mijn moeder. Een van de symptomen van een depressie is dat je geen zin hebt in activiteiten. Ik. Laat me nou maar gewoon America's Next Top Model kijken. Dat is ook een activiteit. Mijn moeder. Televisie kijken is passief. Ik. Mam, alsjeblieft. Mijn moeder. Hazel, je bent 16. Je bent geen klein kind meer. Het wordt tijd dat je vrienden maakt. Dat je eens ergens naartoe gaat en leeft. Ik. Als je wilt dat ik me als een 16-jarige gedraag, moet je me niet naar de praatgroep sturen. Koop liever een nep-ID voor me, zodat ik de kroeg in kan en wodka kan drinken en wiet kan nemen. Mijn moeder. Om te beginnen neem je geen wiet. Ik. Zie je, dat zou ik dus weten als je een nep-ID voor me zou regelen. Mijn moeder. Je gaat gewoon naar de praatgroep. Ik. Mijn moeder. Hazel, je verdient een leven. Daar had ik niet van terug. Al zag ik niet hoe naar een praatgroep gaan voldeed aan de definitie van een leven. Maar goed, ze kreeg haar zin. Nadat ik had afgedwongen dat ik de anderhalve aflevering van ANTM, die ik zou missen, mocht opnemen. Ik ging naar de praatgroep om dezelfde reden dat ik verpleegkundigen die nauwelijks 18 maanden in opleiding waren, toestond me te vergiftigen met chemicaliën met allerlei exotische namen. Ik wilde mijn ouders blij maken. Er is maar één ding erger dan doodgaan aan kanker als je 16 bent. En dat is een kind hebben dat doodgaat aan kanker. Mijn moeder stopte de auto om 4 minuten voor 5 op de cirkelvormige oprit achter de kerk. Ik deed net of ik met mijn zuurstoffles zat te klooien om tijd te rekken. Moet ik hem voor je naar binnen dragen? Nee, het gaat wel, zei ik. Het tankje woog maar een paar kilo en ik had zo'n klein stalen karretje waarmee ik het achter me aan kon trekken. Het gaf me 2 liter zuurstof per minuut door een buisje. Een doorzichtig slangetje dat zich net onder mijn kin vertakte en achter mijn oren langs in mijn neusgaten weer bijeenkwam. Ik had dat ding nodig omdat mijn longen er als longen niet veel van bakten. Ik hou van je, zei ze toen ik uitstapte. Ik ook van jou, mam. Ik zie je om 6 uur. Vrienden maken! Riep ze me na door het open raampje toen ik wegliep. Ik wilde niet met de lift, omdat met de lift gaan bij de praatgroep iets is wat je doet als je einde nadert. Dus nam ik de trap. Ik pakte een koekje, schonk limonade in een plastic bekertje en draaide me om. Er zat een jongen naar me te staren. Ik wist zeker dat ik hem nog nooit had gezien. Hij was slank en gespierd en zo lang dat het kunststof basisschoolstoeltje waar hij op zat, nog kleiner leek dan het al was. Kastanjebruin haar, recht en kort. Hij leek van mijn leeftijd, misschien een jaartje ouder, en zat er uitdagend onderuitgezakt bij, met 1 hand half in de zak van zijn donkere spijkerbroek. Ik keek weg, omdat ik me plotseling akelig bewust was van mijn ontelbare gebreken. Ik droeg een vale spijkerbroek, die ooit strak was geweest, maar nu op de gekste plaatsen slobberde en een geel t-shirt met de opdruk van een band die ik niet eens meer leuk vond. En mijn haar. Ik had een kort jongensachtig kapsel waar ik niet eens iets van een kam doorheen had gehaald. Bovendien had ik belachelijk dikke hamsterwangen, een bijwerking van de behandeling. Ik zag eruit als iemand met normale afmetingen, maar met een hoofd als een ballon, om nog maar te zwijgen van mijn opgezwollen enkels. Toch keek ik even snel in zijn richting en zijn blik kleefde nog steeds aan me.